Zo, nieuwe apparatuur. Zal hem even hoger zitten. Allemaal hartelijk welkom. Fijn dat de zaal toch weer bijna helemaal gevuld is. We zien een hoop nieuwe gezichten. Nou ja, nieuwe spreker brengt ook weer nieuwe gezichten mee. Jacques, hartelijk welkom in ons midden. Fijn dat je er weer bent. Mensen, laten we met elkaar beginnen om een lied te zingen. En dan ga ik jullie meteen maar een stemadvies meegeven voor volgende week. Want dat is hier op stemmen voor ons in de buurtschappen. Dus. Maar we beginnen met 556. Nooit zag ik een vriend als Jezus. Want hij is vanavond het onderwerp van dit samen zijn. En dan het refrein. Dat is 556 uit het boekje. Het refrein is zo mooi. Kiest hem als uw vriend nog heden. Ik weet niet of jullie die borden wel eens langs de weg hebben zien staan in deze verkiezingstijd. Ik heb er zelf al een paar uitgedeeld. Kies voor Jezus. Nou, dat is heel simpel. Als je daar volgende week maar in je achterhoofd houdt, dan komt het helemaal goed. 556.
No.
Zullen we eerst een zegen vragen voor deze avond? Vader in de hemel, we komen u zo hartelijk danken dat u ons weer in deze grote getale bij elkaar brengt om samen met elkaar dat woord van u te openen, samen daarin schatten op te diepen die we al zo vaak hier hebben mogen opdiepen, want uw woord is onuitputtelijk. Uw woord is elke dag weer nieuw. Uw woord, dat is levend. Daarin kunnen we elke dag weer nieuwe schatten ontdekken. En daarom zien we ook vanavond uit wat we door u, door middel van Jacques, hier vanavond mogen leren vanuit de Hebreeënbrief. Vader, een brief die soms wel eens moeilijk naar voren komt, maar waarin geweldige schatten liggen opgeborgen. En daar willen we vanavond van genieten met elkaar. En daarvoor komen we u allereerst ook wel danken. Danken dat u ons de gelegenheid, de vrijheid geeft, de ruimte geeft om samen te komen. Een vrijheid in Nederland die we nog steeds hebben, om samen te komen als christenen. Uw woord, de Bijbel, te openen. Op zoveel plekken op deze wereld is dat niet meer mogelijk. We danken u voor die vrijheid. We danken u. We danken u allereerst voor de Heer Jezus, die u gegeven heeft als een zoenoffer naar deze wereld kwam om voor ons de schuld en de zonde weg te dragen. Op het kruis van Golgotha heeft hij die verzoening volbracht, heeft hij teweeg gebracht, hetgeen wat wij niet konden doen. Daarom dank u wel, Vader, voor dat geweldige plan wat daar bij u in het Vaderhuis is ontstaan. Dat plan waarvoor de Heer Jezus zei, zend mij, Vader, laat mij maar gaan. Ik zal voor die mensen die dat, voor ieder die wil, zal ik die verzoening tot stand brengen. Dank u wel, nogmaals, dat we zo mogen zien op zijn geweldige werk wat hij volbracht heeft voor ons. Vader, daar willen we ook misschien vanavond wel weer op gewezen worden door Jacques. Hetgeen wat hij heeft overdacht vanuit uw woord. We bidden voor hem, heel bijzonder, dat hij vanavond uw woorden mag spreken. Wilt u hem gebruiken tot glorie van de Heer Jezus. Tot glorie van alles wat u heeft tot stand gebracht in deze wereld. Vader, we zien uit wat u gaat geven. We leggen deze avond zo in uw hand. Want wij kunnen met elkaar van alles organiseren, maar de zegen, daarvoor komen we steeds weer bij u terecht. Dank u wel dat u zegenen wilt. Dat heeft u al bewezen. Dank u wel voor deze avond nogmaals. Dank u wel voor iedereen die hier is. We mogen zo bidden voor elkaar. Wilt u ons allen een geopend hart geven voor dat woord wat vanavond mag klinken. We danken u nogmaals in Jezus' naam. Amen. We hebben achter op de tafel deze foldertjes liggen. Daar staan de vier studies op die Jacques hier vanavond de eerste dan gaat geven. En dan hebben we als onderwerp de heerlijkheid van Christus over de Hebreeënbrief. En vanavond de Heer Jezus als de ware rustaanbrenger. Dat is het onderwerp voor vanavond. En de verdere drie avonden die kunnen jullie hierop vinden. CD's maken we dus niet meer. Je kunt hem allemaal, de studie van vanavond, naluisteren op internet. Maranatha-Ermelo. Daar staan ook de zondagavonddiensten van de leemkuil van de Maranatha-samenkomsten op vermeld. En de studies die staan er in een apart kolommetje bij vermeld. Ik geloof van een jaar of twee, drie ondertussen. Staan ze er allemaal op om na te luisteren. Er is nog wat restant aan cd's, die mogen jullie meenemen. Staat achterin. Ligt er nog een klein aantal, dan zijn wij er los van. Ik heb verder niet zoveel mee te delen als Gert komt direct even langs met een collectezak voor een stukje continuïteit van deze Bijbelstudies. En we hopen dat jullie ons dat mogelijk maken, dat we daarmee door kunnen gaan. En dan geven we de microfoon direct aan Jacques. En dan gaan we eerst nog met elkaar een lied zingen. Aartie doet een stukje voorspel. En dan komt de collectezak langs en dan gaan we zingen 458, neem de wereld, geef mij Jezus. In deze tijd van verkiezingen denk ik meer als actueel onderwerp. 458. Thank you.
broeders, zusters, goedenavond allemaal. Goedenavond. Het is goed om elkaar te ontmoeten. En zeker als we samen de Bijbel open doen, dan mogen we verwachten dat de Heer in ons midden is. En dat Hij ons vanavond, dat Hij een woord voor ons allen heeft. Toen mij gevraagd werd of ik hier een aantal Bijbelstudies wilde verzorgen, toen mocht ik ook zeggen waar dat over zou mogen gaan, moeten gaan. En ik kan heel veel onderwerpen kiezen. Maar ik ben uiteindelijk toch uitgekomen bij het thema de heerlijkheid van Christus. En ik merk dat in christelijk Nederland, ik spreek in heel veel kringen en gemeenten van links tot rechts. En in sommige gemeenten hebben ze het idee dat ze het wel een beetje weten wat betreft de heerlijkheid van Christus. Ze zijn nu toe aan andere thema's. Maar als ik nadenk over dat thema, dan raak ik daar nooit over uitgedacht. En als ik mijn eigen leven bekijk, ik mag nu dit jaar 17 jaar de Heer kennen. En een oude broeder zei tegen mij, we hebben wel genoeg aan hem, maar we hebben nooit genoeg van hem. En dan gaat het over de Heer Jezus Christus. En met dat ik ouder word, merk ik dat Hij mijn fundament is. Dat Hij de bron is waarvan uit ik mag leven. En op dit moment begeleid ik een stervende zuster. En zij heeft kanker en ik denk dat ze binnen enkele dagen of misschien enkele weken zal overlijden. En dat is best wel heel heftig om daar wat pastoraat aan te verlenen en haar te helpen. Maar weet u, zij verleent aan mij een beetje pastoraat, lijkt het wel. En elke keer dan ga ik op mijn fietsje er naartoe en dan bid ik als ik door de polder fiets, Heer, wat moet ik zeggen? Geef u mij de woorden, want er worden veel woorden gesproken bij sterfbedden die niet zoveel waarde hebben en die soms alleen maar ontmoedigend werken. En dan geeft de Heer tot op heden elke keer een woord, een tekst in mijn hart wat ik met haar mag delen. Maar als ik terug ga naar huis, dan ga ik bemoedigd weer naar huis toe. En wat zie ik in haar leven, en daarom vertel ik het, dat Christus haar alles is. En dat was hij in haar leven en dat zou hij dwars door haar sterven blijven. En ik zie zo een fundament in haar leven dat me jaloers maakt. En dat me het verlangen geeft. En ik heb het nog in de auto gebeden. Heer, mag ik meer en meer toenemen in de kennis van wie u bent. In de kennis en genade van de Heer Jezus Christus. Daar heb ik voor de tijd genoeg aan. En daar heb ik de eeuwigheid voor nodig. Om hem naar waarde te loven, te danken en te prijzen. Dus ik wil 4 avonden met jullie nadenken over de thema de heerlijkheid van Christus. Ik heb niet de illusie dat ik daar alles van weet. Dat God mij van die heerlijkheid alles al heeft laten zien. Hè? U moet het zien als een diamant, de Heer Jezus. En een diamant heeft verschillende vlakken. Nou, dat zijn er een heel aantal. Ik kan er slechts 4 uithalen. 4 vlakjes. Met nadruk op vlakjes, want er is zoveel over hem te zeggen. Maar we gaan vanavond een begin maken. En dat is het vlak van de Heer Jezus Christus, om het zo te zeggen, als de ware rust aanbrengen. En ik wil dat gaan doen vanuit Hebreeën hoofdstuk 4, de eerste 13 versen. Hebreeën hoofdstuk 4, de eerste 13 versen. En het bijzondere is dat in een tijd van onrust en onvrede en een wereld die op drift is en mensen die ten einde raad zijn en die, waarvan sommigen zelfs zeggen, ik heb geen kwaliteit van leven meer, ik heb geen rust meer, ik wil eruit, ik stop ermee. Juist aan die mensen wil de Heer Jezus duidelijk maken, ik ben de ware rust. In mij is te verkrijgen wat in deze wereld niet te verkrijgen is. We hebben de beste boodschap. En daarom ben ik heel enthousiast over het thema van deze avond. We lezen in Hebreeën 4 het eerste vers. Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven. Terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel. En wat staat er dan? Omdat het voor hun niet bestemd was? Nee, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Wij, die tot geloof gekomen zijn, en ik hoop dat je daar amen op zegt, gaan immers de rust binnen zoals hij gezegd heeft. Daarom heb ik in mijn toren gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. En dat er wel zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Want hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En op deze plaats opnieuw, zij zullen mijn rust niet binnengaan. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan en dat zij aan wie het evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid, bepaalt hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden. Wanneer hij zo lange tijd daarna door David zegt, zoals eerder gezegd is, heden als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijnen. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan. Dat woord beijveren betekent laten we ons dan inspannen. Opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en de gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Tot zover. De heerlijkheid van Christus vanavond als de ware rust aanbrenger. En ik heb ervoor gekozen om 4 bijbelstudies te geven vanuit de Hebreeënbrief. Omdat de Hebreeënbrief een brief is waarin de heerlijkheid van Christus op een geweldige manier zichtbaar wordt, openbaar wordt. En u moet dit even in uw achterhoofd houden gedurende de 4 studies. Deze brief is geschreven aan een Joodse geloofsgemeenschap. Een gemeenschap die de Heer Jezus naar mijn overtuiging had aanvaard als de door God beloofde, maar ook de door God gezonde Messias. Heel bijzonder. Ze hadden de Messias aanvaard voor hun persoonlijk leven. En daarmee hadden ze dus ook de rust aangenomen. Ze waren de rust door hem binnengegaan. Nou, daar kom ik zo nog wel op. U heeft allemaal wel eens gehoord van de kerkvader Augustinus, denk ik. Misschien in positieve zin, maar ook velen in negatieve zin. Hij heeft niet zulke mooie dingen over Israël gezegd. Maar hij heeft heel veel belangrijke waarheden gezegd. Onder andere deze. U kent hem allemaal. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u, o God. Onrustig ons hart, totdat. En wat we vandaag zien, is dat we met elkaar leven in een wereld die op drift is, die onrustig is, die het overal in zoekt, maar die het uiteindelijk niet vindt. En dat is ook het aangrijpende van de tijd waarin we leven. Je kan heel de wereld rondreizen, je kan de grootste schatten bezitten, maar de Bijbel zegt, alles hoe schoon ook, het zal eenmaal vergaan. Alles wat we hier verwerven, alles waar je naar jaagt en naar streeft. En sommige dingen, laat dat duidelijk zijn, mag je naar streven. Maar het bevredigt ten diepste niet. En ik heb het wel eens zo vergeleken. Ons driehoekige hart, er even van uitgaande dat het driehoekig is, is niet te vullen met een ronde wereld. Alleen met een drie-enige God. Die kan alles volmaken. Dat je zegt, ik heb genoeg aan hem. Ik heb voldoende aan hem. Ik vind mijn verzadiging in hem. In hem alleen. Gisteravond sprak ik op een andere plaats over het ontmaskeren van onze tegenstander. En wat zie je vandaag? In het christendom zie je het hedonisme opkomen. Het genot is het hoogste levensdoel. Hebben, halen en houden. Genieten. Pluk de dag. En daar plakken we dan nog een belofte uit het boek Spreuken aan vast. Geniet het goede ten dagen des voorspoeds. Maar we vloeien door. En we zoeken het in het hier en nu. Maar een van de kenmerken van een christen is dat hij vreemdeling op aarde is. Je bent hier niet thuis. Ben op doorreis. Maar met dat ik op doorreis ben, is er een wonderlijke vrede van God in mijn hart. Is er een unieke rust in mijn hart die deze wereld niet kan geven. En al het materiële mij niet kan geven, die slechts één persoon mij kan geven. Dat is de Heer Jezus Christus. De ware rust aanbrengen. Onrustig is ons hart tot dat. En ik hoop dat je daarvan kan getuigen. Dat het vanavond niet alleen een mooie theorie is. Dat je zegt, klinkt mooi. Maar dat je zegt, het is ook de waarheid. Hoe weet u dat? Ik heb het ondervonden. Ik kom een beetje uit bevindelijke kringen, hè. En dan moest de prediking altijd schriftuurlijk bevindelijk zijn. Hè? Dus het moest schriftuurlijk zijn. Het moest conform de waarheid zijn. Maar het moest ook bevindelijk zijn. Je moet het ondervinden, bevinden in je hart dat het de waarheid is. Nou, wat dat betreft ben ik van een hele degelijke afkomst. En dat deel ik nog steeds wel. Bevinding is belangrijk. De ervaring dat het woord van God de waarheid is. In mijn persoonlijk leven. Bevindelijk. Nou, we gaan beginnen met het stukje wat we hebben gelezen uit Hebreeën 4. Als je dit stukje wil samenvatten, die 13 versen, dan kan je dat, als je meeschrijft, heel eenvoudig samenvatten. Met drie woorden. Ik hoor iemand lachen, want die denkt aan een driepuntenpreek. Maar je kan het met drie woorden samenvatten. En dat is beloften, geloven en rusten. Als je die vanavond onthoudt, dan heb je de samenvatting. Daar gaat Hebreeën 4 over, de eerste 13 versen. Dus over beloften, geloven en rusten. En wat de Hebreeën schrijver hier doet, is dit. Hij vergelijkt het Joodse volk van de uittocht met de gemeente, met het lichaam van Christus. En hij gaat parallellen trekken tussen die twee. Nou, laten wij dat ook doen. Laat ik hier beginnen. Wat was, met deze vraag, wat was voor Israël destijds het goede nieuws toen ze slaven waren in Egypte? Wat was toen, om het zo te zeggen, het evangelie voor Israël in Egypte? Nou, heel eenvoudig dit. Er zou bevrijding komen. Er zou een uittocht plaats gaan vinden uit het slavenhuis. En er zou een intocht plaats gaan vinden het land Kanaan in, het beloofde land in. Dat was eigenlijk het evangelie, om het even zo te noemen. Dat waren de beloften van God. Je kan het ook heel degelijk uitdrukken. De uittocht uit Egypte, de doortocht door de woestijn en de intocht in Kanaan. Drie tochten. Uit, in of uit, door en in. Dat was de evangelie. Dat waren de beloften van God. En wie het geloofde, heel simpel, die gingen Kanaan in. En Kanaan is een beeld van de rust. Het land wat overvloeide van melk en honing. Heel simpel. Wie de belofte van God geloofde, die ging de rust in. En wie waren dat in die tijd? Jozua en Caleb en degene die bij hen hoorden. Let op. Een rest. Een minderheid. Als je vandaag de belofte van God gelooft, als je vandaag de echte rust in wil gaan, realiseer je, je behoort tot een minderheid. Maar dat mag de geestelijke pret niet drukken, toch? Want geestelijk zijn we altijd in de meerderheid. Hè, als je de Heer mag kennen, dan ben je altijd in de meerderheid als Hij aan jouw kant is. Maar dit moet je goed onthouden. Nou, overgezet naar de gemeente. Wat is voor de gemeente vandaag het goede nieuws? Nou, precies hetzelfde. Precies hetzelfde. God belooft door de Heer Jezus Christus verlossing uit het slavenhuis van de zonde. Dat is toch geweldig? Dus hij vergeeft niet alleen. Hij zet vrij. Hij maakt los. En hij zet je over van het rijk van duisternis naar het rijk van het licht. Dat is de belofte van God. Wat belooft hij nog meer? Ik ben met je. Al de dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. Ken mij in al je wegen. En ik zal je paden recht maken. De doortocht. Hij is erbij. Hij gaat voorop. Hij leidt ons door de Heilige Geest. Hij leidt in de waarheid. En waar brengt hij? Nou, in Kanaan. Luister even goed. Kanaan is niet een beeld van de hemel, hè? Dat denken heel veel mensen vandaag. Want Kanaan moest nog overwonnen worden, waar of niet? Met andere woorden, in Kanaan was nog sprake van strijd. Nou, in de hemel is geen strijd meer. Maar waar is Kanaan wel een beeld van? Dat is een beeld van het leven van een christen hier op aarde, te midden van strijd en zorgen, maar tegelijkertijd de diepe ervaring van Gods vrede en rust. Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed in de hemel. Nee. Hier op aarde geeft hij die geestelijke rust en vrede in mijn hart, terwijl het soms stormt in mijn leven. Zeg het ook aan op. Zie, precies hetzelfde. En straks uiteindelijk haalt hij ons thuis. En dat moment is dichterbij dan wij beseffen, denk ik. Dan haalt hij ons daar waar hij zelf is. Dat is ook beloofd. Maar dit is even het beeld. Dus dit zijn de beloften. Dit is het evangelie. Daar kan ik nog veel meer over zeggen. Maar het is allemaal mogelijk geworden door de Heer Jezus Christus en zijn werk. En wie delen erin? Degene die geloven. Het principe om deel te krijgen aan de rust onder het oude verbond en onder het nieuwe verbond is exact hetzelfde. De God van het oude verbond en het nieuwe verbond is exact dezelfde God. Dat hij zich door de tijd heen op verschillende manieren heeft openbaard, zeker. Maar het principe waardoor wij deel krijgen aan dat leven uit hem, is door de jaren heen altijd hetzelfde gebleven. Geloven alleen, is geloof ik een Pinksterlied, ik weet niet of je het kent. Alles is mogelijk, geloven alleen. Dat is de sleutel. Wat is het eenvoudig, hè? Om de rust in te gaan, hoef je slechts te geloven. Te vertrouwen. Dat gold voor Israël destijds. Dat geldt ook voor ons vandaag. En weet je wat het interessant is? En ik heb dat, dacht ik, in Maranatha Ermelo wel eens meer genoemd. In het Hebreeuwse denken is geloven en gehoorzamen één en hetzelfde. Geloven en gehoorzamen zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het Griekse denken, dat hoort een bepaalde waarheid vanuit het evangelie. En die gaat redeneren. Dat is kenmerk voor het Griekse denken. En dan ga je de reden eren. Maar weet je wat Hebreeuws denken is? Als God spreekt, dan ga ik doen wat hij zegt. Dat is Bijbels. Ik geloof hem op zijn woord en ik ga in de praktijk brengen wat hij zegt. Want in de weg van gehoorzaamheid ligt de zegen. Daarom moeten we af van het Griekse denken. Veel te veel christenen zijn besmet door het Griekse denken. Die blijven maar redeneren. Ik kom wat mensen tegen die redeneren. Onvoorstelbaar. Maar je weet wat Spurgeon heeft gezegd, hè? Hoe kinderlijker je geloof, hoe gelukkiger je hart. En ik zeg de amen op. Wie het gelooft, die heeft het. Hoe klein het ook is, maar wie gelooft, die heeft het. Wat? De rust, want daar gaan we het over hebben vandaag. Dus geloof en vertrouwen, dat zijn twee woorden voor dezelfde zaak, in de belofte van God, zijn de sleutels tot de rust. God vraagt dus van ons geloof. Dat wil zeggen dat wij waarde hechten aan zijn spreken. Dat we ons helemaal op hem verlaten. Dat we ons restloos aan hem overgeven. Dat we hem toelaten in ons hart. Dat we hem uitnodigen. Dat we tot hem de toevlucht nemen. Nou, dat zijn allemaal termen vanuit de linkshoek en vanuit de rechtshoek. Dan is er voor iedereen wel wat bij. Het gaat allemaal over datzelfde, over diezelfde zaak. Geloven. En dan deel je erin. En omdat het zo eenvoudig is, hebben heel veel mensen, misschien ook wel juist op de Veluwe, het erg moeilijk gemaakt. Maar het is eenvoudig. En Paulus, die wist dat. En die schreef aan de gemeente, blijf dan ook bij de eenvoudigheid die in Christus Jezus is. Daar moet je voor waken, hoor. Dat je bij de eenvoudigheid van het evangelie blijft. Want dan zou je ook de kracht van het evangelie ervaren. Het is ingewikkeld geworden vandaag. Aan de linkerkant en aan de rechterkant. We gaan verder. In Hebreeën 4, die eerste 13 versen, komt dat woord rust, of sabbatsrust, of gerust, maar liefst 11 keer voor. Als ik bijbelstudie doe, kijk, ik heb een hele gekleurde bijbel, en ik heb er heel veel bij geschreven, niet om afbreuk te doen hoor, aan de schrift, maar dan krijg ik systeem in mijn bijbel. Nou, dat woordje rust, dat streep ik aan. Want volgens mij is dat wat de Heer mij wil leren. He, dat wil hij mij in theorie leren, maar meer hoor. Hij wil mij uit die rust laten leven. Dus als ik die 13 versen lees, dan denk ik, volgens mij moet ik op dat woord letten. Dus ik ga al die woorden waarin dat woord rust staat, die ga ik arseren, dat ze eruit knallen, een beetje plat uitgedrukt. Want daar gaat het om. Het gaat om rust. Mijn verlangen voor de mensheid, zegt de Heer Jezus als het ware, is dat je de ware rust ingaat, één keer voor het eerst, en dan daaruit gaat leven. Dat de mensen iets van mij in jou gaan terugzien. Geloof je dat? Wat ben jij rustig, joh. Zou je niet wat drukker maken gezien jouw situatie? Er gaan wat stormen overheen. Je blijft zo rustig. Ja, ik heb een geheim. En dat geheim is een persoon. Die zichzelf openbaarde als de ware rust. De Heer Jezus. 11 keer komt dat woordje voor. Is interessant. En wat betekent dat nou in het Hebreeuws, dat woord rust? Nou, dat woord rust, dat betekent eigenlijk dit. De definitie van rust is heel eenvoudig stoppen met activiteiten. Doen ophouden. Tot rust komen. Maar het Hebreeuwse woord, ik noemde dat net al, het Hebreeuwse woord voor rust heeft ook deze gedachte in zich, en dat is heel mooi. Tot je bestemming komen. Dat is mooi. Dus ophouden met activiteiten, tot rust komen, maar ook tot je bestemming komen. Gemeenschap krijgen aan. Nou begrijp je die Hebreeën schrijven natuurlijk wel. Die gebruikt die uittocht als voorbeeld. Israël was in Egypte niet op zijn bestemming, toch? God had Canaan als einddoel. Dus de reis ging wel 40 jaar door de woestijn. Voor elke dag dat ze het beloofde land verkend hadden, 1 jaar. Maar de bestemming was niet de woestijn. De bestemming, de eindbestemming was Canaan. Het land overvloeiende van melk en honing. Dat is verlangen van de Heer. Dat ze de rust in zouden gaan. Dat ze tot hun bestemming, tot hun doel zouden komen. Nou, als ik daarover nadenk, ik weet niet hoe het jullie vergaat, misschien weer een drukke werkdag gehad. Maar als ik hierover nadenk, dit op me in laat werken, dat mijn schepper en mijn herschepper maar 1 verlangen heeft. En dat is dat ik in een onrustige wereld in de rust ben. Dat is toch wonderlijk? Dat zijn verlangen. Dat is niet, nou ja, het is voor een enkeling weggelegd. Nee, dit is mijn verlangen voor jullie. Hier in Ermelo. Dat we de rust 1 keer voor het eerst ingaan. Maar ook vanuit die rust leven. Nou, ik zou je vertellen, dan maak je al snel verschil vandaag in de wereld waarin we leven. Toch? Dan kan je onderscheid maken. Dan laat je iets zien van de gezindheid van de Heer Jezus vandaag. En dat is waarvoor we geroepen zijn. Nou, stoppen met activiteit, tot je bestemming komen. Israël was onderweg naar hun eindbestemming. Blader even met mij naar Genesis 2. Want het is interessant om te kijken, waar komt dat woordje rust nou voor het eerst voor in de Bijbel? Nou, dat raad je natuurlijk al. Waar komt dat woord voor het eerst voor? Nou, dat lezen we in Genesis 2, vers 2. Toen God op de 7e dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op de 7e dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de 7e dag en heiligde die. Want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Dat is mooi, hè? Dus de Heere God heeft een geweldig werk gedaan. Ga nou niet discussiëren over hoeveel uur hadden die 6 dagen. Dat mag je allemaal zelf uitzoeken. Daar ga ik vanavond niet op in. Maar hij heeft een geweldig werk gedaan. Waar of niet? Had het ook in een dag kunnen doen of in een uur. Dat maakt allemaal niet uit. Hij had kunnen knippen. Het was er allemaal. Hij koos voor 6 dagen. En hij rustte op de 7e dag. Dat is de eerste keer dat het woordje rust in de Bijbel voorkomt. Genesis 2, het tweede vers. Het gaat hier over de 7e dag, over de Shabbat. De Heere God, hij rustte, hij was, zou je kunnen zeggen, volledig in de rust. Nou, dat is ook belangrijk om even te onderstrepen. Kijk, ik vertrouw me graag toe aan iemand die in de rust is. Misschien ken je wel iemand in je omgeving die zeer druk is, zeer onrustig is, net een stuiterbal. Dat je zegt, nou ja, dat is nou de laatste waar ik mijn hart mee zou delen. Ik word onrustig van die man. Dus die in mijn omgeving is alles gaan waaien. Nou, aan zo iemand vertrouw je niet snel toe, toch? Daar geef je niet zo makkelijk aan over. Je hebt een beetje je vragen erbij. Nou, mag ik je vanavond onze schepper en onze herschepper voorstellen als iemand die volkomen in de rust is? Dat je vanavond kan zingen, rust mijn ziel, uw God is koning. Dat is heerlijk, toch? Dat is niet zomaar een mooie gedachte. Zo wordt er wel eens gepreekt, een mooie gedachte. Nee, dat is een geweldig feit. Dat is een werkelijkheid. Hij is in de rust. Dus degene aan wie ik mijn dagelijks toevertrouw, die zit niet met zijn handen in het haar. Van, oeh, hoe gaat er nou gebeuren? Donald Trump aan de macht in de Verenigde Staten, dan weet ik het niet meer. Of verkiezingen in Nederland. Daar wordt hij niet onrustig van, hoor. Hij overziet alle dingen. Hij is in de rust. En hij werkt aan op de volvoering van zijn heilsplan. Volledig in de rust. 6 dagen, kom ik zo nog op, moet je even vasthouden. De 7e dag rust hij. Alles onder controle. De God die wij dienen is in controle. Vind ik een heerlijke gedachte niet alleen, maar een rustgevend feit. Een werkelijkheid. Zo bijzonder. Nou, dan gaan we verder. Want de schepping en de schepselen zelf deelden ook in die rust. Nou, ik ga dat allemaal hier niet uitleggen. Dat hoeft natuurlijk niet op de Veluwe. Genesis 3 is gekomen. En zo is die gebleven. Die harmonie die er was, die rust, die vrede. Vrede en aangename rust. Nou, dat is behoorlijk verbroken. En de gevolgen daarvan, die zien we om ons heen. Die zijn met de handen te tasten, met de ogen te zien en met je oren te horen. We leven in een onrustige wereld. En dat heeft met Genesis 3 te maken. Een wereld zonder... Een wereld gebukt onder zonde en smart en gebrokenheid. Nou, later, toen de Israël uit Egypte was, heeft God zijn wet aan Israël gegeven. Kan ik nu niet verder op ingaan. En toen werd die 7e dag verankerd, die dag van rust, werd verankerd in de wet. In Maranatha Ermelo zijn ze gewend om te denken in typologie, of niet? In schaduwen, in afbeeldingen. He, dat hoeft hier weinig uitleg. Er zijn verschillende beelden van de ware rust, verschillende typen, verschillende schaduwen, van de ware rust die in de Heer Jezus de werkelijkheid hebben gekregen. Zijn vervulling hebben gekregen. Nou, de eerste is dus de Shabbat, de 7e dag. Dat is een schaduw, vooral van het rijk wat komen gaat, het Messiaanse vrederijk. Onder leiding van de Messias, de Heer Jezus Christus. De Shabbat is de dag van rust, van ophouden. Rusten van je arbeid. En op de Shabbat staat het Joodse volk ook stil bij het scheppingswerk van Yahweh, van de Eeuwige. Shabbat, een type, een beeld van de rust. Ik geloof zelf dat wij de rust vandaag niet meer moeten zoeken in een dag. Omdat in Christus de werkelijkheid gekomen is. Dus mijn rust hangt niet meer af van de vrijdag, niet van de zaterdag en schrik niet, ook niet meer van de zondag. Oh, dus jij bent voor 7x24 uur en ik... Nee, daar gaat het maar even niet om. Maar de rust is voor mij niet meer gekoppeld aan een dag. Ik leef niet meer bij rituelen. Ik leef niet meer bij schaduwen, ik leef niet meer bij afbeelding, ik ben blij met een rustdag. Maar ik zit er niet meer aan verbonden. Waarom niet? Ik heb de werkelijkheid van die schaduw verkregen. In de persoon van de Heer Jezus Christus. Nou ja, dit is misschien schokkend voor je, maar ik geloof dat dit het leven onder het nieuwe verbond is. Ik heb de werkelijkheid in hem ontvangen. Dus ik laat me niet meer binden door een dag. Al ben ik blij met een rustdag. Zoek het zelf verder uit, maar je begrijpt wat ik bedoel. Tweede beeld, wat gebruikt wordt veel later, dat heb ik ook al genoemd, dat is Canaan. Dat is ook een beeld, een schaduw, een pasfoto van de rust. Je leest daarover in het boek Jozua. Dus Canaan liet ook al iets zien van de werkelijke rust, de overvloed die er te verkrijgen is in de Heer Jezus. En uiteindelijk straks ook in het vrederijk zijn volle vervulling kan krijgen. Tweede beeld, dus eerst de Shabbat, daarna het land Canaan is een beeld. En het derde, dan zijn we een paar honderd jaar verder in de geschiedenis. Het laatste beeld, schaduw, Laatste pasfoto. Een paar honderd jaar later krijgt het volk Israël koningen in de personen van onder andere David en Salomo. En hun regeerperiode, waardoor werd dat heel bijzonder gekenmerkt? Door één woord. Door rust. Dus de regeerperiode van David en heel bijzonder van Salomo zijn afbeeldingen, zijn plaatjes, zijn schaduwen van de regeerperiode van hem die in de volheid van de tijd komen zou. En dat is ook wat Hebreeën 11 in vers 7 noemde. Het is een citaat uit Psalm 95. Daar gaat het over die regeerperiode van David en van Salomo, wat gekenmerkt werd door rust. Blader nu met mij even naar Matteüs hoofdstuk 11. Ik heb het een en ander nu gedeeld. Ter inleiding, ik heb wat schaduwen laten zien. En nu begrijp je, alle schaduwen, en die link moet je steeds leggen, die waren natuurlijk bekend bij die Joodse geloofsgemeenschap aan wie de Hebreeënbrief geschreven is. Dus voor die Hebreeën was de Shabbat een heel bekend begrip. Die Hebreeën wisten wat Kanaan inhield. En die Hebreeën die, ja, David. Ja, kijk, over Saul moet je niet met het Joodse volk praten. Saul, daar hebben ze het liever niet over. Nee, die hadden ze zelf begeerd. Maar over David, ja, David. En Salomo, Shalom, Jerusalem, vrede, voor stad van de vrede. Salomo. Hij is een voorloper van de vredevorst. Daar wil het Joodse volk graag over spreken. Over David en over Salomo. Maar het zijn allemaal schaduwen. En die Hebreeën, luister goed. Wat moesten die leren? Nou komt ie. De rust hangt niet meer af van een dag. De rust hangt ook niet meer af van een land. Kanaan. De rust hangt ook niet meer af van een koning, een aardse. Of van een bepaalde regeerperiode hier op aarde. Nee, die Hebreeën moesten meegenomen worden. Soms met duwen en trekken. Naar de volheid en de werkelijkheid in Christus. Begrijp je nu de context? Dit is het. En mag ik het eens zo zeggen? Die Hebreeën schrijver die trekt alle registers open. Om die Hebreeën maar mee te krijgen. Je zal zeggen, begrepen ze dat dan nog niet? Toch wel duidelijk. Je hangt toch niet meer aan een schaduw. Je blijft toch niet hangen in een ritueel. Als je nou de werkelijkheid hebt. Ik heb dat voorbeeld misschien meer genoemd. Maar ik zal je een geheimtje vertellen. Ik ben vrijdag 12,5 jaar getrouwd. Dus dat is best bijzonder, vind ik. Sowieso dat ik getrouwd ben. Maar ook 12,5 jaar. Maar goed, daar gaan we het verder niet over hebben. Maar een bijzondere relatie. En die Hebreeën die waren ook in een bijzondere relatie gekomen. Er was een nieuwe werkelijkheid voor hen aangebroken. Maar welk gevaar liepen ze? Om niet vanuit die nieuwe relatie te leven, maar vanuit die oude werkelijkheid. Ze vielen, althans ik moet het anders zeggen, ze liepen het risico om terug te vallen in die oude gebruiken. In die oude gewoonte. Ze liepen het risico om terug te vallen. Om de rust te zoeken in een dag. In een land. In een aardse koning. Maar dat stelt teleur, waar of niet? En die Hebreeën schrijver die had het ontdekt. Ik ga jullie helpen om jullie bij de werkelijkheid te brengen. En weet je waar je nou voor op moet passen? Dat je gaat verheffen boven hen. Want weet u wat ik in Nederland ook zie? Hetzelfde patroon. Als mensen de Heer Jezus hebben aangenomen en ze wandelen zoveel jaar met hem, dan zijn sommigen geneigd om terug te vallen in oude patronen. Ik weet nog wel, en neem dat niet als maatstaf, maar ik ter illustratie. De Heer ontdekte mij na mijn bekering van diverse waarheden. Ik kreeg zicht op de gemeente. Ik kreeg zicht op verbond en op de doop en op de toekomst en noem maar op. Nou, er is wat gebeurd in mijn leven. Daar kan ik een boek over schrijven. Alles ging ondersteboven. Het was chaos, een grote stoffelijk in mijn leven. Ik wist niet meer waar ik lopen moest. En ik vroeg me af, Heer, waarom doet u dit nu? En nu even stoppen, want ik kan het niet aan. Zoveel verandering. Maar het leek ook alsof alle grenzen en of alle vastigheid, alle kaders om me heen wegvielen. En hoe moet ik nou door de wereld heen? Zo riep ik het uit naar hem. Want ja, je begrijpt wel, in familie en vrienden, daar kwam nogal wat los. En ik ben altijd ergens voor gegaan. Ik heb vroeger in de sportwereld gezeten, daar ging ik ervoor. Maar ja, toen de Heer me dingen openbaarde, dan ging ik er ook helemaal voor. Dus ja, het was niet te volgen ook. Maar ik voelde me verlaten en eenzaam. Hij deed ontdekkingen, hij gaf licht. Maar waar waren mijn kaders? En weet je waar je dan toe geneigd bent? Om terug te vallen in oude, vertrouwde patronen. Veiligheid. Aardse veiligheid. Aardse zekerheid. Gebaande wegen, weet je wel? Platgetrapte wegen vaak. En ik moest leren om met hem te leven. Aan zijn hand. Geleid door zijn geest. Die leidt in de waarheid. En wat ontdekte ik? Het is nog niet zo makkelijk om los te komen van oude patronen. Nou, vandaar dat ik dat 12,5 jaar huwelijk noemde. Ik moest loskomen van oude patronen, want ik was in een nieuwe relatie gekomen. Maar soms leefde ik nog als een vrijgezel. En ik ben een beetje een eindselganger. Dus ik ga graag mijn eigen weg. Niet te veel overleggen. Niet helemaal vragen hoe laat ik thuis ben. Zo. Gewoon, kom goed. Hè? Maar ja, je leeft in een relatie. Maar ik ging dus in de nieuwe relatie leven vanuit oude patronen. Nou ja, dat geeft wrijving natuurlijk. Maar ik had de werkelijkheid in Annette, mijn vrouw, ontvangen. Ik had ze in mijn armen gesloten. Nou ja, dan ga je toch nergens anders meer zoeken, toch? Dan wil je zo snel mogelijk thuis zijn aan het eind van de dag. Nou, je voelt wel een beetje aan. Je kan het ook zo samenvatten. Israël was wel uit Egypte, maar Egypte nog niet uit Israël. Nou, dit is Hebreeën 4. De werkelijkheid, de Heer Jezus, we zijn de rust ingegaan. Zoek de rust dan ook niet elders. In mensen, in stromingen, in kerken, in stichtingen, in wat dan ook. Want je vindt het niet. Het stelt teleur. Dus de les van Hebreeën 4 is, blijf bij de werkelijkheid. Blijf bij de volheid die God geopenbaard heeft in zijn zoon. En dat is een les, toch? De ene staat wat verder in dan de ander. Maar wat ik duidelijk wil maken is dit. Verhef je niet boven die Hebreeën. Want ik ontdek in mijn eigen leven en in het leven van vele christenen, dat wij snel de rust toch ergens anders gaan zoeken. In oude vertrouwde patronen. In de gebaande wegen. Maar in hem is het. En dat vond ik heel eng in het begin, toen ik net tot geloof kwam. Ja, moet ik nou alleen met u gaan leven? Ja, heb je iets op tegen? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Nou, stukje bij beetje heb ik dat mogen leren. En weet je wat zo geweldig is? God is te getrouwen. In het leerproces. Hij is genadig. Hij is barmhartig. Nou, nu gaan we. Ik had gezegd. En daar zijn jullie inmiddels toch wel. Matthäus 11. Om daar naartoe te bladeren. Want. Hoe indrukwekkend al die schaduwen ook zijn. Die ik net genoemd heb. Ik hoop dat je ze onthoudt. We zijn gekomen. En vandaar al die woorden zojuist. Bij de werkelijkheid. Bij de vervulling. Bij de Heer Jezus. En dan kom je in Matthäus 11 dus de Heer Jezus ook tegen. En wat zie je dan? Dat hij zichzelf aan gaat bieden als de vervulling van al die schaduwbeelden. En dan moet je onthouden dat daar een Joodse schare om hem heen staat. Ik leg dat wel eens aan mijn kinderen uit. Het volk Israël is op een wonderlijke manier geleid. Mannen uit de hemel. Kwakkels uit de hemel. En dan komt de Heer Jezus. Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. Dat is wat. Dus dan heb je jarenlang die geschiedenissen gehoord. De grote daden van God in de heilsgeschiedenis van Israël. Hij gaat brood uit de hemel. En alle dag overvloedig te eten. En dan staat er een man voor je. En ik ben het ware brood dat uit de hemel is neergedaald. Kijk, dan kunnen we wel zeggen, ja, dat ze dat niet geloven, zeg. Dat geloven ze nou nog niet. Nee, maar dat is wat. Dat hij zegt, ik ben de vervulling. Nou, dat doet hij hier met de rust. Oh, jullie zoeken nog in een dag. Je zoekt nog in een aardse koning. Je zoekt nog in een land. Oh, je zoekt de vrede echt in Jeruzalem. Nou, als je echt de vrede wil vinden, dan moet je niet... Ik hou van Israël, geloof me. Maar heb geen romantische beelden. Als je door Jeruzalem loopt, dat dan de vrede zo in je hart daalt of zo. Want die is gekoppeld aan een persoon, hoor. Maar je hebt mensen die romantiseren zo ver, dat ze bijna niet meer met twee benen op de wereld staan. Het is in een persoon. En wat lezen we dan in vers 28? Kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Vermoeide en belaste door wetten en regels die niet te dragen waren. Nou, daar word je toch moe van. Weet u, ik bedoel dat niet populair of zo, maar de Heer wil dat je als een veertje door het leven gaat. Geloof je dat? Niet al bukkend en lastig en zo. Niet van klacht tot klacht, maar van kracht tot kracht. Hij nodigt je uit. Kom naar mij toe. Dat is aangrijpend. Soms zie je mensen, ik doe pastoraat, en dan zie ik mensen gebukt gaan onder lasten. En dan delen ze die last, die nood. Geef ik sleutels, die reik ik aan. Mogelijke oplossingen. Maar ze nemen ze niet aan. Dan zie je mensen gewoon doorlopen onder een bepaalde last. De Bijbel zegt, ze weigeren om getroost te worden. Dit is het aangrijpende. Je zal zeggen, ja, dat geldt voor Israël. Nou, er zijn vele mensen vandaag in de kerk, ook op de Veluwe, die de ware rust wordt aangeboden. Laat ik het dan maar even vertrouwd zeggen. Welmenend. Met bevel van geloof en van bekering. Dat is belangrijk. Maar mensen nemen het niet aan. Jezus zegt het hier. Vers 29. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw zielen. Nou, het is nog maar afwachten of je rust vindt. Dus te hopen dat God voor je weggelegd heeft. Nee, u zult het vinden. Dus met dat God het belooft, geeft hij daarbij de garantie. Ik ga het je ook geven. Hey, wat was er nodig om Kanaan binnen te gaan? Geloof. We hadden toch drie kernwoorden vanavond? Belofte. Geloven. En rusten. En wie het doet, die heeft het. Op het moment dat je tot Jezus komt, komen tot Jezus is hetzelfde als geloven in Jezus. Is hetzelfde als zien op Jezus. Is het, nou ja, je kent alle uitdrukken. Ik wil dit helder hebben. Hij is de vervulling. Hij nodigt. En wie komt, die ontvangt het. In de persoon van de Heer Jezus. En dat op grond van zijn eigen werk. Vers 28 zegt eigenlijk, ik zal rust voor je geweten geven. Rust. Laat me dit vragen aan je. Waarom mag een christen rust hebben vandaag? Nou, weet je wanneer je heel onrustig bent? Als je een aanklacht hebt in je geweten, toch? Er zijn wat mensen vandaag, zeggen ze niet, die hebben een aanklacht in hun geweten. Zijn niet helemaal vrij. Er zit een stemmetje die hen voortdurend aanklaagt. Misschien als je iemand ontmoet, of als je ergens bent, als je een bepaalde situatie meemaakt, dan gaat die stem weer spreken. Je wordt aangeklaagd. Nou, daar word je door voortgedreven, toch? Weet je wat de grootste zegen is? Als je vrij geweten hebt. Kan je daar aan op zeggen vanavond? Heb je vrij geweten? Weet je wat de Hebreeënbrief op een andere plaats zegt? Misschien kom ik daar nog op bij het offer. Dat het bloed van Jezus zelfs ons geweten reinigt. Een christen kan met een vrij geweten, mag met een vrij geweten over deze wereld gaan. Dankzij het bloed van Jezus. Dat is toch een zegen? Ik ben een vrij mens. Ik hoef niet achterom te kijken. Ik ben een vrij mens. Vrij in mijn geweten. En waarom? Omdat mijn zondeprobleem is opgelost. Ik ga het niet lezen, maar schrijf maar op Romeinen 5 vers 1. Ons zondeprobleem is opgelost. Er ligt niks meer tussen God en mij in. Nou, heb je dan rust of niet? Heb je rust? Dat is voor de tijd en voor de eeuwigheid. Als ik vanavond mijn oogjes sluit, voor eeuwig hier op aarde dan, dan is het goed. Rust. Dus rust heeft in de Bijbel niet te maken dat het mij allemaal voor de wind gaat. De rust van een christen is een geestelijke, innerlijke rust. En als toetje geeft God soms ook nog in je leven dat het je wel gaat, qua geld, qua gezondheid. Dat mag hoor, kan een zegen van God zijn. Abraham was een geweldig bevoorrecht man. Maar de rust waar de Bijbel over spreekt is niet in de allereerste plaats een materiële, uiterlijke rust. Maar de zegen van een christen is dat hij een geheim aan de binnenkant heeft, wat er aan de buitenkant uit gaat komen. En dat is zo kostbaar voor mij. Dat is een rust die niemand kan roven. Dat is het geheim van de vervolgde kerk. Uiterlijk gaat het hen helemaal niet voor de wind. Maar hun geheim is niet uiterlijk, maar in de allereerste plaats innerlijk. Waar heeft het mee te maken? Rust in hun geweten. Vergeving van zonde. Ik heb vrede met God. Hoe? Door geloof. Ik vind het zo mooi. Ik ben blij met de Heer Jezus. En dan staat het tweede in vers 29. Er is ook rust voor je ziel. Omdat we boven alle zorgen, om het zo te zeggen, worden uitgetild. Mogen uitzien. Hij is nabij. Dat, wil je dat ook onthouden? Dus rust in je geweten. Rust in je hart, in je denken. Schrijf maar op de tekst Filippenzen 4. Die had je ook kunnen voorspellen. Vers 6 en 7. Dat is een bijzonder iets. Door de vrede met God. Ook rust voor mijn ziel. Omdat te midden van alle omstandigheden God de grote aanwezige is. Broeders, zusters, door geloof in de Heer Jezus, in zijn volbrachte werk, nu al vrede. Vandaag al rust. In ons hart. In onze ziel. Zeg je de amen op? En geloof me. En ik denk als ik vanavond zeg, nu stop ik. Ik ga nog even door, dus heb maar even geduld. Maar stel dat ik stop en ik zeg, kunnen de 3 of 4 mensen hier een getuigenis afleggen dat dit de waarheid is? Die kunnen getuigen van stormen in hun leven en tegelijk kunnen getuigen. Er is een bijzondere vrede en rust in mijn hart. Dat is het geheim van een christen. En dat wil de Heer schenken. En daarom is het welvaartsevangelie een vals evangelie. Dat is niet wel aardig, of het lijkt. Het is een vals evangelie. Het misleidt mensen. Omdat de Bijbel op geen enkele plek toezegt dat iemand die gelooft in de Heer Jezus welvaart zal ervaren. In de zin van materiële voorspoed, financiële voorspoed. Dat is een list uit het rijk van de duisternis. Maar het is veel dieper. Weet je wat ik zo mooi vind? Onthoud dat maar. Toen Jozef aan het hof kwam, dan staat er van hem geschreven, en de Heere was met hem, waar of niet? Toen die vrouw van Potifar de handen niet thuis kon houden, en hij door list en drog in de gevangenis kwam, wat staat er van hem geschreven? En de Heere was met hem. Ik geloof dat de vrouw van Potifar het minder goed had buiten de gevangenis, dan Jozef in de gevangenis, waar of niet? Waarom? Dat de tegenwoordigheid van God. Hij begreep het niet, zeg nou niet dat hij alles begreep, maar de Heere was met hem. Nou ja, waar ga je voor? Dit is leven onder het nieuwe verbond. Ik vind dit zo rijk. Nou, nu gaan we even terug naar de Hebreeënbrief. Want nu zeg je, ik heb het niet vers voor vers behandeld, hè, maar je maakt het wel mee, denk ik. Hè? Nu staat er in Hebreeën 4 iets bijzonders, want dat heeft misschien iemand al opgemerkt. Ja, het is allemaal mooi, maar er staat in vers 9 toch nog iets wat je niet benoemd hebt. En ik heb het idee dat je dat over het hoofd ziet. Wat staat daar? Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Jij met je rust. Jij met je vrede. Er zit nog iets in het verschiet. Toekomstmuziek. Nou, dat klopt. Dat klopt. En ja, nou word ik heel enthousiast en daar moet ik niet te lang over vertellen, maar dit is heel mooi. Er blijft een rust over voor het volk van God. Die rust staat nog uit. Dus in de toekomst. Het is interessant om vast te stellen dat in het Johannesevangelie de Satan genoemd wordt de overste van deze wereld. Tot 3 keer toe spreekt Jezus zo over de tegenstander. Nou, en het feit dat dat zo is, dat zien we om ons heen. Dat is merkbaar, zichtbaar, voelbaar, tastbaar. Gebrokenheid, onrecht, en onrust is wat we om ons heen zien in deze wereld, toch? Of jullie moeten een andere wereld zien, maar ik geloof dat het in Putten of Ermelo niet heel veel anders is als in de Alblasser Waard. Dat heeft te maken met wat in het Johannes-evangelie staat, de Satan, de overste van deze wereld. Nu ben ik begonnen en daar ga ik mee eindigen. Dat het eerste beeld van de ware rust is de zevende dag. De Shabbat. Dat is een beeld, een schaduw. Maar de werkelijkheid van die schaduw is door de Heer Jezus gekomen en krijgt straks zijn volle vervulling. Schrijf maar op voor degenen die meeschrijven, Psalm 90 en 2 Petrus 3. De Bijbel leert daar, Psalm 90 en 2 Petrus 3, dat één dag is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. Als we grofweg de geschiedenis analyseren en of als we grofweg de geschiedenis in beeld brengen, dan kunnen we zeggen we hebben 4000 jaar Oude Testament en we hebben 2000 jaar Nieuwe Testament. Tot op dit moment bedoel ik dan. 4 en 2 is 6. Dat zijn 6000 jaar. We hebben 6000 jaar geschiedenis erop zitten. Dat betekent dat het 7000ste jaar op het punt van aanbreken staat. Bij de Heere zijn 1000 jaar als een dag. En een dag is als 1000 jaar. Dus we hebben 6 dagen erop zitten. En onze schepper, die rustte op de 7e dag. Dat betekent dat ik geloof, profetisch, dat de volle vervulling van het schaduwbeeld, de Shabbat, heel dichtbij is. En waar heeft dat mee te maken? Dat heeft hiermee te maken dat de wederkomst van de Heer Jezus met macht en majesteit in heerlijkheid ook nabij is. Als de vrede voor zijn intrek gaat nemen hier op aarde. 6 dagen zitten erop. De 7e dag staat op het punt van aanbreken. En als je de Joodse kalenders leest, dan klopt dat nog beter als die van ons. Dat is bijzonder. En ik hoop dat dat je bemoedigt. Dat je zegt, hé, we zijn verder dan ik dacht. De zaligheid is ons nu nader. Als de dag dat we tot geloof kwamen. Nou, prijs de Heer dat je in deze tijd leeft. Waarom? Omdat je ziet dat God zijn woord, zijn profetisch woord, aan het vervullen is. En dat is interessant. Want op het moment dat je de krant leest en de televisie bekijkt, het internet bekijkt naast de Bijbel, dan kan het niet anders zijn, en zeker als je de geschiedenis van Israël bekijkt, dat de God van de Bijbel de enige ware God is. Hij schrijft his story. Zijn geschiedenis. Amen? En dat is mooi. En daar mogen we elkaar mee bemoedigen. 6 dagen zitten erop. De 7e dag breekt aan. Nou, dan gaan we even naar Openbaring 20. Dat kan nog wel even. Wat ik duidelijk wil maken is dit. Vind je het niet mooi? Dat aan het begin van de Bijbel er gesproken wordt over rust. Je hebt vanavond gewoon de Bijbel in 1 avond doorgenomen. En dan gaan we naar Openbaring. En dan komt die rust weer terug. Dus rust is het kernwoord. Is een karaktereigenschap van onze schepper. En wat is zijn verlangen? Dat die karaktereigenschap van rust in jou en mij terug te vinden is. Dat hij ons uit de rust ziet leven en daarvoor stuurde hij zijn zoon. Hij heeft het mogelijk gemaakt door hem. Dus je krijgt even een korte Bijbelstudie van Genesis naar Openbaring in 1 avond. Nou, waar heb je dat ooit gekregen? In Ermelo. En wat lezen we Openbaring 20? Dan gaan we vers 1. Dat vind ik zo mooi. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan. Wat heb ik net gezegd, Johannes Evangelie? Daar zegt Jezus tot 3 keer toe dat Satan de overste is van deze wereld. Dit is wat we om ons heen zien. Maar wees bemoedigd, er komt een dag. En hier staat het, Openbaring 20 vers 2, dat hij greep de draak, de oude slang, en bond hem voor hoeveel jaar? Even in koor. 1000 jaar. Daar gaat hij. De 7e dag gaat hij hier op aarde niet meemaken. Dit staat hier. En dat ben ik zo door bemoedigd, want het is niet alleen
gebonden worden. Maar wat staat er in vers 3? En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden. Totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij nog een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen en ze gingen daarop zitten. En het oordeel werd hun gegeven en ik zag de zielen van hen die onthoofd waren, om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden. Die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En ze werden weer levend. En gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Wie was de eerste onderkoning in de Bijbel? Adam. Want hij kreeg heerschappij over de dieren van het veld. Nou, noem maar op. Eerste onderkoning. Wat we door de eerste Adam zijn kwijtgeraakt, is door de laatste Adam, de Heer Jezus, weer ons deel geworden. Gemaakt tot koningen en priesters. Die vandaag al leven uit de rust, uit vrede met God, gerechtvaardigd door geloof. En alsof het nog niet genoeg is, er komt een tijd dat we met Christus zullen gaan heersen. Zie je dat God alle dingen gaat herstellen? Ik vind dit zo fantastisch. Ik ga zingen naar huis. Al gaat niemand bemoedigd naar huis, ik wel. Dat vind ik zo mooi. En ik hoop dat je dit je eigen maakt. En niet allemaal gaat bidden, ja, geef dit of geef dat. Dank u wel, Heer Jezus, dat u dat fundament gelegd heeft. Voor het herstel van alle dingen. Dat ik vandaag in Ermelo of Put of waar dan ook woon, al uit die rust mag leven. Oh, het stormt in mijn leven. Het gaat niet van een leien dakje. Maar ik zie op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. En hij die het goede werk in mij begonnen is, zal het ook voleinden tot op de dag van Christus Jezus. Zo'n rust. Het geeft zoveel vrede. Ik heb de wereld ook niet in mijn hand. Ik heb soms ook het idee dat ik met de rug tegen de muur sta. Maar dit zijn de waarheden die ik me dagelijks eigen maak. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is waaruit ik leef. Hij heeft de teugels van heel het wereld gebeuren in zijn handen. En hij werkt aan op het herstel van alle dingen. Hij gaat de rust die vandaag al in het hart van de gelover is, brengen in deze wereld. Werkelijke shalom, gerechtigheid, vrede. Het zal deel zijn van deze wereld. En wie is dan het stralende middelpunt? Nou komt ie hoor. Dat is hij die vandaag al in mijn hart het middelpunt is. Niemand minder dan vorst Messias, de Heer Jezus. God zal alle dingen weer gaan onderwerpen aan zijn heerschappij. Alle tong zal gaan belijden, Jezus Christus, hij is Heer. Elke knie zal gaan buigen. En wat een zegen dat jij en ik het vandaag hebben gedaan. En als je het nog niet gedaan hebt, dan wil ik echt je vragen, ga niet naar huis voordat je je knie gebogen hebt voor hem. En voordat je die ware rust hebt toegelaten in je hart en in je leven. Wat moet ik ervoor doen? Niks. Je hoeft slechts te buigen. Je hoeft slechts te zakken. Te gaan zitten. Te gaan rusten. Voorlopig moet je nog inspannen. Maar om te gaan zitten, om te gaan rusten, hoef je niks te doen. Laat je gewoon gaan. Dat is geloven. Broeder Johan Schep, die kennen jullie wel, hè? Daar heb ik van geleerd wat geloven is. Johan zei altijd, jullie hebben allemaal geloof. Nou ja, ik als reformatorische jongen, nou ja, daar ging natuurlijk mee in discussie, want dat kan je niet zomaar zeggen. Toen zei Johan in een samenkomst, ja, jullie hebben geloof in die stoel waar je op zit. Want hij zei, er is niemand in deze zaal die toen hij aankwam, aan die stoel gevoeld heeft en zich afgevraagd heeft, zou die me wel houden? Je bent gewoon binnengekomen, misschien nog een kopje koffie gepakt. En je bent lekker gaan zitten. Je legt je Bijbel in. Heerlijk, na een dag werken. Ik ga luisteren naar wat de Heer te zeggen heeft. Je bent gewoon gaan zitten. Je hebt niet gevoeld of die het houdt. Je vertrouwde die stoel, want die is door ons huis aangeboden. En dat is een betrouwbare partij. Zo ben je hierheen gekomen, of niet? Dat is geloven. Maar veel mensen die trekken aan de belofte van God, zou die het houden? Ik ben met jullie al de dagen tot aan de volleinde van de week. Zou het waar zijn? Gewoon een beetje testen. Maar ze gaan niet zitten. En allemaal klaar. Zo onrustig in mijn hart. Ja, ga dan zitten. Kies dan heden wie je dienen wil. Geloven is slechts gaan rusten op het werk door die ander met een hoofdletter volbracht. En hij nodigt je vanavond. Dat was eigenlijk mijn boodschap.
kom tot mij, die vermoeid en belast zijn. En ik zou je rust geven. Wij vandaag al hier, in deze wereld al rust. En ik zeg het met Corrie ten Boom. God heeft het beste voor het laatst bewaard. Zullen we de Heer daarvoor danken? Vader in de hemel. We hebben vanavond nagedacht over één vlak van die heerlijke diamant. De heerlijkheid van Christus. Slechts één vlak. Heerlijkheid van Christus als de ware rust aanbrenger. Ik belijd het naar u toe dat ik het niet altijd begrijp. Maar ik geloof het. En ik hoop dat mijn broers en zussen er aan op zeggen hier vanavond. U bent het leven, Heer Jezus. We hebben aan u genoeg, maar nooit van u genoeg. Het is zo mijn gebed, voor mezelf ook, voor mijn eigen leven ook. Maar voor al mijn broers en zussen hier aanwezig, dat we blijven bij de eenvoudigheid die in Christus Jezus is. Heer, ik wil vanavond bidden voor hen, in wiens leven het stormt. Waar het onrustig is. Waar misschien wel heel veel zorgen zijn en noden. En die vanavond zeggen, ja, het is een leuk enthousiast verhaal, maar je moet eens weten wat er in mijn leven speelt. Ik bid u dat u hen zo overweldigt door uw liefde en goedheid. En dat u hen laat zien dat de rust waar de Bijbel over spreekt, een rust is die niet in de allereerste maken heeft met onze uiterlijke omstandigheden. Maar dat u in de storm erbij bent, dat u die diepe rust geeft, die overgave, te midden van zoveel dingen die kunnen spelen in ons leven. En dat we na vanavond die verandering ook mogen ervaren. O, alle problemen en noden zijn zeker niet opgelost. Maar ik heb een andere hartsgesteldheid ontvangen. Doordat ik die heerlijke waarheden uit Hebreeën 4 mijn eigen heb gemaakt. Heer, laat het zo zijn. En als er hier nog iemand is die rust niet kent. Ja, misschien theoretisch. Maar die nog nooit heel eenvoudig de keuze heeft gemaakt. Die nog nooit op de stoel van de belofte van God zijn gaan zitten. Dat ze het na vanavond doen. En dat ze zeggen, Heer Jezus, kom in mijn hart. U nodigt me. Ik ga slechts in op uw uitnodiging. Ik ben een vermoeide en belaste. Ik heb het overal gezocht, de rust. Maar onrustig is mijn hart. Totdat het rust vindt in u, hier ben ik. En u heeft nog nooit zo iemand laten staan. U bent een waarmaker van uw woord. En al uw beloften zijn in Christus Jezus. Ja en amen. Ook die belofte met betrekking tot de ware rust. Heer, werk dit woord uit in ons alle hart. En ik ben zo blij met dit woord. En ik ben zo dankbaar dat ik u heb leren kennen. Ik ben zo dankbaar, Heer, dat u me getrokken hebt uit de duisternis van deze wereld. Tot uw wonderbare licht. En ik weet dat er velen in deze zaal zijn die dat met mij getuigen. Met mij belijden. En we willen met elkaar tegen u zeggen, Heer Jezus, we houden van u. We hebben u lief, omdat u ons eerst heeft lief gehad. We leggen deze avond terug in uw handen. We willen u alle glorie, alle lof, alle eer, alle aanbidding brengen. En we weten ons heel beperkt daarin, Heer. Maar u kent ons hart. U bent waard om te ontvangen. Alle lof, alle eer, alle aanbidding van nu aan. Tot in eeuwigheid. Amen.
Jacques die vroeg hier straks een paar mensen om een stuk getuigenis te geven. Dan ga ik mijn hele levensverhaal niet vertellen, maar hij heeft wel gelijk. Dat is, die rust die is er. En anders vraag je het maar aan mevrouw. Ik ben volgende week Jacques 12,5. Ik al 37 jaar getrouwd. En dan, mijn vrouw die heeft een hele andere kerel getrouwd dan dat ze nu heeft. Dat kun je, ja, ga me vragen. Achterin zit ze. Maar er is storm in ieder zijn leven. Dat is er bij ons ook geweest. Maar die rust, daar wil ik van getuigen. Dat is er niet elke dag even voelbaar. Maar daarom geloof ik het wel. Daar gaat het om. Geloven, vasthouden wat de Heer beloofd heeft. En die rust, daar gaan we nu ook voor zingen. En dat kun je alleen maar doen als je wandelt met de Heer Jezus. En dat is lied 13 uit het boekje. Ik wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij. En ik weet me in zijn trouw geborgen. Wat een waardevolle vriend is hij. Laten we daarvan zingen. Twee weken weer verder. En dan is het thema vanwege het volmaakte offer. De rust aanbrengen. Christus hebben we vanavond gehoord. De heerlijkheid van Christus vanwege zijn volmaakte offer. En dat is ook, denk ik, weet het eigenlijk wel zeker. Want dat offer, als we daarover horen, dat is geweldig om daarvan te horen. Ik wens jullie allemaal behouden thuisrit. Ga met hem en shalom. Shalom. Tot de volgende keer.